Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we uit de morgenzang het derde en het zesde vers, dat wij ons ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichten tot uw eer. Dat uw gunst ons werk bekroon, uw geest ons leiden en in ons woon. En ook het zesde, schenk uw zegen bij uw woord, het rijk des Satans worden verstoord, sterk leraars, sterk onze overheid, in het werk door u hun opgeleid. De morgenzang, vers 3 en 6. Gemeente, uit Gods heilig woord zal ons een gedeelte worden gelezen uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, het derde hoofdstuk 1, Korinthe 3. Maar vooraf stellen wij ons onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod, gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod, gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod, gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het 5e gebod, eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het 6e gebod, gij zult niet doodslaan. Het 7e gebod, gij zult niet echt breken. Het 8e gebod, gij zult niet stelen. Het 9e gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het 10e gebod, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Lezen we nu 1 Korinthe 3. En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleeselijken, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijzen, want gij vermocht toen nog niet, ja, gij vermoogt ook nu nog niet, want gij zijt nog vleeselijk. Want dewijl onder u nijd is en twist en tweedracht, zijt gij niet vleeselijk en wandelt gij niet naar de mens. Want als de een zegt, ik ben van Paulus, en een ander, ik ben van Apollos, zijt gij niet vleeselijk? Wie is dan Paulus en wie is Apollos anders dan dienaars door welke gij geloofd hebt en dat gelijk de Heere aan een iegelijk gegeven heeft? Ik heb geplant. Apollos heeft nat gemaakt, maar God heeft de wasdom gegeven. Zo is dan nog hij die plant iets, nog hij die nat maakt, maar God die de wasdom geeft. En die plant en die nat maakt zijn één, maar een iegelijk zal zijn loon ontvangen naar zijn arbeid. Want wij zijn Gods medearbeiders. Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij. Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. En een ander bouwt daarop, maar een iegelijk ziet toe hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus. En indien iemand op dit fundament bouwt goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen, eens iegelijks werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt. En hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden, maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en de geest Gods in uw lieden woont? Zo iemand de tempel Gods schendt, die zal God schenden, want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt. Niemand bedriege zichzelf. Zo iemand onder u dunkt dat hij wijs is in deze wereld, die worde dwaas, opdat hij wijs mogen worden. Want de wijsheid deze wereld is dwaasheid bij God. Want er is geschreven, hij vat de wijzen in hun arglistigheid. En wederom, de Heere kent de overleggingen der wijzen dat ze ijdel zijn. Niemand dan roemen op mensen, want alles is uwe. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Cephas, het zij de wereld, het zij leven, het zij dood, het zij tegenwoordige, het zij toekomende dingen. Ze zijn alle uwe. Doch gij zijt van Christus en Christus is Gods.
We gaan zingen gemeente Psalm 65, vers 6, 7 en 9. Tijdens het zingen wordt er gecollecteerd. De extra collecte, de derde rondgang, is bestemd voor de kerk. Psalm 65, vers 6, gij geeft dat de uitgang van de morgen en van de avond juicht, en dat men u voor al uw zorgen ootmoedig dank betuigt. Vers 7, de Godsrivier doet gover vloeien en op het bereide land het nuttig koren welig groeien. En vers 9, de velden zijn bedekt met kudden. Psalm 65, vers 6, 7 en 9. gemeente, we willen Gods woord prediken uit 1 Korinthe 3, de versen 4 tot en met 6. 1 Korinthe 3, vers 4 tot en met 6. Want als de een zegt, ik ben van Paulus, en een ander, ik ben van Apollos, zijt ge niet vleeselijk? Wie is dan Paulus? En wie is Apollos anders dan dienaars, door welke gij geloofd hebt, en dat gelijk de Heere aan een iegelijk gegeven heeft? Ik heb geplant. Apollos heeft nat gemaakt, maar God heeft de wasdom gegeven. Dienstwerk in Korinthe. De strijd over Gods dienaren, vers 4. De plaats van Gods dienaren, vers 5. De zegen door Gods dienaren, vers 6. Dienstwerk in Korinthe. De strijd over Gods dienaren, de plaats van Gods dienaren en de zegen door Gods dienaren. Gemeente, de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe ligt voor ons. En we zijn al enkele keren stilgezet bij de gemeente van Korinthe vanuit de handelingen. En nu dan nog enkele keren, als de Heer het geeft, een tekst uit de brieven aan Korinthe. Die gemeente van Korinthe, jongens en meisjes, werd gesticht door de apostel Paulus, dat hebben we gehoord. Zo rond het jaar 51 na Christus. Paulus scheidde van Athene en hij kwam in Korinthe. Heeft daar gepredikt in de synagoge van de Joden. En toen dat niet langer ging, toen is hij in dat huis naast de synagoge, het huis van Crispus, gegaan. En daar heeft hij dat werk voortgezet. En de Heere heeft hem ook bemoedigd, daar in Korinthe, want de strijd was zwaar. Er was strijd van buiten en vrezen van binnen. Er was zoveel waardoor hij toch ook neergedrukt werd. En toen kwam de Heere bij hem in de nacht. Weten we het nog? Vrees niet, want ik ben met u. Spreek en zwijg niet, want ik heb veel volk in deze stad. En toen heeft de Heere gegeven dat hij ook bij die rechterstoel van Gallio, ja, dat hem niets gedaan werd. En zo is dat dienstwerk doorgegaan in Korinthe, anderhalf jaar lang. Gods werk gaat voort, vanwege dat welbehagen. Ik heb veel volk voor mij in deze stad, verwonderend, heeft het ons ook verwonderd, heeft het ons ook verblijd. Want de Heere gaat door vanwege dat welbehagen. En het zal door de hand van Christus ook gelukkiglijk, voorspoediglijk voortgaan. Tijdens de derde zendingsreis, Paulus is dan in Efeze, in Klein-Azië, schrijft hij deze brief aan Korinthe. En dan hoort hij niet zulke goede berichten uit Korinthe. Hij hoort vanuit het huisgezin van Chloe over misstanden. We lezen dat in 1 Korinthe 1 vers 11. Mij is bekendgemaakt, mijn broeders, door die van het huisgezin van Chloe zijn. Er zijn dingen die zijn niet goed in de gemeente. En er wordt ook bij Paulus een brief bezorgd vanuit Korinthe. Met vragen. En vragen die de apostel ook verontrusten. Wat is daar toch aan de hand in Korinthe? We lezen in hoofdstuk 7 vers 1. Aangaande nu de dingen waarvan gij mij geschreven hebt. En dan gaat Paulus daar iets tegen inbrengen. Die zaken die doen Paulus naar de pen grijpen. En nu is Paulus heel ver weg. Hij is in Klein-Azië, jongens en meisjes. Als je op een kaartje kijkt, dan zie je dat helemaal in het tegenwoordige Turkije liggen. En ja, we weten, Korinthe, dat ligt in het zuiden van Griekenland, in de provincie Achaïe, hè, daar op die landengte, wat Griekenland aan dat schiereiland verbindt. Je zou zeggen, ik heb het eens wat bekeken, zo'n 400 kilometer. op afstand. Maar je zou kunnen zeggen, het is wel uit het oog, die gemeente, maar niet uit het hart. En wat gaat Paulus dan zeggen? Hij zegt, ach mijn broeders, wees nu toch niet zo bezig met al die partijschappen. Want er is zoveel verdeeldheid blijkbaar in die gemeente van Korinthe. En dat bedreigt de eenheid van de gemeente. En hoofdstuk 1 tot en met 4 gaat vooral over dat thema. En er is ook wanorde en dwaling en gevaar voor de heiligheid van de gemeente. En vooral in de hoofdstukken 5 tot en met 15 bespreekt Paulus dat onderwerp. En die zorgen over de gemeente doen Paulus zorgen voor de gemeente. Om mijner broederen en mijner vrienden wil zal ik nu spreken, vrede zij in u. Om des huizes des Heren onze Gods wil zal ik het goede voor u zoeken. En daar gaat het ook vandaag nog om, gemeente. Als we luisteren naar de strijd over Gods dienaren. Want wat is er nu aan de hand? Wel, vers 4, want als de een zegt en de ander. Als de een zegt, ik ben van Paulus. En een ander zegt, ik ben van Apollos. Daar is verdeeldheid in de gemeente. Ruzie in de gemeente. En dat is nooit goed. En dat zit Paulus heel erg hoog. Hij zet er zijn brief mee in. Hij zegt in hoofdstuk 1 vers 10, ik bid u broeders, door de naam van onze Heere Jezus Christus, dat gij allen hetzelfde spreekt. En dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat ge samengevoegd zijt in eenzelfde zin en in eenzelfde gevoelen. Hij zegt eigenlijk, Korintiërs, die ruzie en die verdeeldheid is een teken van geestelijke onvolwassenheid. Ik moet tot jullie komen als tot jonge kinderen. Kijk maar in vers 1, jonge kinderen in Christus. Jullie zijn eigenlijk net als kleine kinderen, Korintiërs. Ik kan jullie alleen nog maar met melk voeden en niet met vaste spijzen. He, zoals een babytje met melk gevoed wordt. En als het wat groter is, jongens en meisjes, dan krijgt het nu natuurlijk vaster voedsel. Maar dat kan u nog niet. Die Korintiërs zijn als kleine kinderen, zegt Paulus. Want ze zijn aan het vechten met elkaar. En waar gaat die strijd dan over in Korinthe? Nou, over de dienaren. De een zegt, ik ben van Paulus. Staat er in het Grieks 2 keer, ik ben van Paulus. Die groep wil het alleen maar horen hebben van Paulus. En die willen het alleen maar houden bij Paulus. Paulus, dat is onze apostel. Ja, dat is nog wel een beetje te begrijpen, gemeente. Want Paulus heeft enkele jaren geleden die gemeente gesticht. En wat heeft hij een geweldige grote plaats in Korinthe gekregen. Wat heeft hij er veel meegemaakt. En wat is hij voor veel mensen tot zegen geweest. En hij is lange tijd, voor Paulus doen is hij lange tijd, 1,5 jaar in de gemeente werkzaam geweest. Die mensen waren zeer aan de persoon van Paulus verbonden. En ja, Paulus die had toch ook een bijzondere achtergrond. Hij was zo krachtig tot God bekeerd. Van een fariseer was hij een kind des Heren geworden. Een krachtdadige omzetting in zijn leven, duidelijk. Waarschijnlijk was die groep in Korinthe heel erg dus aan de persoon van de apostel Paulus verbonden. Maar ze zeiden dus eigenlijk alleen, wij zijn van Paulus. Er was ook een andere groep. En een ander zegt, ik ben van Apollos. Ik ben van Apollos. Wie was Apollos? Wel eens van gehoord, jongens, meisjes. In Handelingen 18 lees je over Apollos aan het einde van dat hoofdstuk. Lees het nog maar eens na, jongeren, ook jullie. Vandaag natuurlijk wat tijd. En je verdiep je maar in de Bijbel. Hè? En de achtergronden ook van de preek. Lees het nog eens na. Hè? De Bijbel met kanttekeningen. De Bijbel met uitleg. Er zijn hulpmiddelen genoeg. Apollos. Apollos, dat was een Griekse Jood. Dus dat was een Jood die kwam uit de heidenen. En hij kwam uit Alexandrië, uit Egypte. Dus hij had een totale andere achtergrond. Een totale andere achtergrond dan Paulus, deze Apollos. Een welsprekend man lezen we in Handelingen 18. Machtig in de schriften en vurig van geest en naarstig ijverig in de zaken des Heren. Je komt eigenlijk zo wat, ja, zo komt Apollos op je over als je daarvan leest. Je zou zeggen, het was een bruisende persoonlijkheid. En hij leerde eerst alleen de doop van Johannes. Staat er dan zo heel opmerkelijk. En toen hebben Aquila en Priscilla, we weten wel dat Joodse echtpaar, dat christelijke echtpaar in Korinthe, die hebben Apollos bij zich genomen. En ze hebben hem in de weg des Heren naarstig, hè, nauwkeurig, onderscheiden, ook onderwezen. En dat is gezegend, dat onderwijs van dat echtpaar in het hart van Apollos, want er kwam voor Apollos meer licht en zicht op het werk van Christus in zijn leven. En toen is hij ook tot grote zegen geweest. Vanuit Efeze is hij in Korinthe gekomen en hij heeft veel toegebracht, staat er, aan degenen die geloofden, omdat hij met grote ernst betuigde dat Jezus is de Christus. En waarschijnlijk was die groep in Korinthe, die na Paulus, ja, Apollos kreeg als dominee, zou je zeggen, die waren heel sterk op de gaven van Apollos gericht. En dan was er ook nog een groep, dat lees je in hoofdstuk 1, die waren op Petrus. Hè, de andere die zei, wij zijn van Cephas, dat is Petrus. En de andere zeiden, en wij zijn van Christus. En zo waren er allemaal groepen, strijd rondom die dienstknechten van de Heere in Korinthe. En wat heeft de Heere Jezus nu gebeden, die grote dienaar, Johannes 17, in het hoge priesterlijk gebed? Ik wil dat ze allen één zijn. En nu is hier verdeeldheid in de gemeente. Als je een kind van God bent, dan krijg je strijd. Dat hebben we een paar weken terug ook al in de preek gehoord. En dat hoor je trouwens in zoveel preken natuurlijk. Dan kom je in de strijd. Gods kerk is altijd in de strijd. En nu zijn er gevaren van buiten die bedreigen. De duivel, de wereld, maar er zijn ook gevaren van binnen. En ook Gods gemeente, hè, in de zichtbare vorm, die is altijd in de strijd. Er zijn altijd wel kapers die een gemeente ook van het fundament af willen brengen. Dat is ook een teken dat de Heere aan het werk is. Dan is er vaak ook zoveel strijd. En hier is het vooral, ja, tegen de groepsvorming in de gemeente van Korinthe. O, pas er toch voor op. En dat is natuurlijk een waarschuwing die geldt voor alle tijden en voor alle plaatsen en uiteindelijk voor alle gemeenten. Want wij zijn mensen die geneigd zijn de een soms boven de ander te stellen. En de een te verachten en de ander te verafgoden. Dat is niet goed in de gemeente des Heren. Het moet er maar om één gaan. Om Jezus Christus, de grote dienaar. Zijt ge niet vleeselijk, zegt Paulus. Als je dat nu zegt, ik ben van Paulus en ik van Apollos, ben je dan niet vleeselijk? Dat is heel opmerkelijk, dat Griekse woord sarkikos, dat staat er wel 4 keer in dit hoofdstuk. En dan moet je eigenlijk op zeggen op deze vraag, ja, je bent nog zo vleeselijk, Korintiërs. Dit is geen teken van het werk van de Heilige Geest. Maar dit is een teken van de werken van het vlees. En wat is het vlees? Gemeente, Het vlees, dat wil zeggen de zondige mens, de zondige natuur, de oude mens, de oude zondige natuur, die speelt nog zo op. Natuurlijk, er waren onder die Korintiërs veel kinderen van God. En als je een kind van God wordt, hè, dan word je een geestelijk mens. Dat wil zeggen, dan gaat de Heilige Geest in het hart van zo iemand werken. Dan komen er nieuwe verlangens, dan komt er ja, dat nieuwe leven en dat komt uit in alles van je leven. Maar tegelijkertijd is er ook zo die strijd tussen vlees en geest, tussen die oude mens en die nieuwe mens. We hopen dat in de komende zondagen van de catechismus wel nader te horen. Ben je niet vleeselijk? In dit opzicht wel. Je bent meer gericht op Apollos en op Paulus, dan op het woord, dan op Christus, dan op God. Ze zijn door vleeselijke, kinderlijke genegenheid gedreven in het onderscheiden van de leraars, kanttekening 7. Ze zijn nog eigenlijk kind. Ze dragen nog zoveel van de oude mens in zich. En weet je wat dan het grote gevaar is? Kanttekening 1, ze nemen niet toe in kennis. Ze blijven steken in geestelijke kennis, ja, er is zelfs achteruitgang, verachtering in de genade. Gemeente, nu naar het leven. Gods kinderen, zei ik al, geestelijke mensen. Hun hele leven is vernieuwd. Maar wat wandelen ook Gods kinderen nog zo vaak naar het vlees? We zijn zo uit de aarde aard, zeggen we dan. We denken nog zo werelds. In ons denken, in ons spreken, in ons doen. Soms is er zelfs geen verschil te zien uiterlijk tussen een kind van God en een kind van de wereld. Tussen een rechtvaardige en een goddeloze, daar hopen we vanavond nog wel nader over te horen. En nu naar het leven van Gods kinderen, hier vanmorgen vanuit de tekst. Hier die mensen die waren meer gericht op zichzelf. Ik. Dat kan toch ook zo zijn in het leven van de kerk, hè? Dat we nog zo met onszelf bezig zijn en stiekem die geestelijke hoogmoed. Ik ben. En dan eigenlijk een trapje hoger dan die anderen, hè? Want dat is maar, begrijp je? Geestelijke hoogmoed. Wat is dat een gevaar ook in het leven van de kinderen des Heren. En dan moeten we allemaal maar bij onszelf beginnen, want het zit werkelijk in ons aller hart. En nog zo gericht op de mens. Ik ben van Paulus. En ik van Apollos. En ik van Petrus. Dan beroven we de Christus van zijn eer. Dan gaan we afgoderij plegen met de mens. Die dienaar, die is het. En die andere dienaar, die is het niet. Wat ben je daar slecht mee? En wat is een dienaar daar ook slecht mee? Want verguizen is wat, maar vergoden is ook wat. En zo gericht op het gevoel. Die ene groep was zo gericht, die persoon van Paulus, zei ja, onze Paulus. En dan Apollos, zei die andere groep, die gaven van die man. En eigenlijk waren ze meer op de persoon van Paulus en de gave van Apollos gericht dan op het woord. En dat is geen grond, want het woord moet het doen. En als nu we meer op onszelf, meer op de mens, meer op ons gevoel onze grond gaan zetten, dan op het woord, dan op Christus en op God, dan is dat een belemmering voor de geestelijke wasdom. Voor de geestelijke groei. Dan is dat een belemmering. Dan is dat ook tot verachtering in de genade. En dan zijn er ook nog heel veel in de gemeente die gaan die mensen napraten. Die zeggen, ja inderdaad, ik van Paulus en ja, ik toch meer van Apollos. Gemeente, dat is heel schadelijk. En het lijkt hier in Korinthe zelf zo erg te worden, dat die hele gemeente als het ware ondergaat in de twist en in de tweedracht. Dat is ons eerste punt. Gemeente, een waarschuwing voor ons allemaal. Niet de een boven de ander zetten van Gods dienaren, van de ambtsdragers. Nee, ze staan naast elkaar. En ze staan onder die grote dienaar, want we gaan dat zien in onze tweede gedachte, de plaats van Gods dienaren. Want dan zegt Paulus, wie is dan Paulus en wie is Apollos anders dan dienaars door de welke gij geloofd hebt? Dan gaat Paulus, eerst heeft hij het over, ja, een bestraffing, hè? Dan zegt hij, je bent vleeselijk, vers 4. En nu gaat hij onderwijzen, dat is natuurlijk altijd heel nuttig. Paulus is niet alleen dat hij bestraft, je zou zeggen de opgeheven vinger naar boven. Maar hij zegt natuurlijk niet alleen wat het niet is en wat het niet moet zijn, maar hij zegt ook wat het dan wel moet zijn. En zo onderwijst hij die gemeente in het woord en hij zegt, ja, wie is dan Paulus en wie is Apollos anders dan dienaars? Dan begint Paulus heel ootmoedig. Hij zegt, wie is dan Paulus? Wie ben ik dan eigenlijk? Ik ben toch uiteindelijk helemaal niets in mezelf. Dan wil Paulus wel de eerste zijn in ootmoed. In hoofdstuk 15 vers 9 zegt hij, ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. En Apollos, wie is nu Apollos? Het is toch ook slechts een dienaar? Wij zijn Gods medearbeiders, zegt Paulus in vers 9. Wij zijn samen Gods medearbeiders. We zijn geen partijleiders van de partij van Paulus en van de partij van Apollos, maar wij zijn dienaren van Christus, hoofdstuk 4. Alzo houden ons een ieder mens als dienaars van Christus. En wij zijn verbonden aan die grote dienaar, waarvan Lucas heeft geschreven in zijn evangelie. De Heer Jezus heeft het gezegd, ik ben in het midden van u als één die dient. En zo willen wij dienen, zegt Paulus, onder die grote dienaar. En hem wil ik aanwijzen, zegt de apostel, die grote dienaar. Want het gaat niet om mij, Paulus. Het gaat niet om Apollos. Het gaat niet om welke dienaar in het koninkrijk of welke ambtsdrager dan ook. Het gaat om Christus, door welke gij geloofd hebt. Paulus zegt, die dienaren, ja Paulus en Apollos zeker, maar dat zijn toch slechts instrumentjes. En door welke gij geloofd hebt, dan denkt hij terug aan zijn dienstwerk in Korinthe van 3 jaar geleden. Wat is daar gebeurd, jongens en meisjes? Toen kwam Paulus als die dienstknecht van Jezus Christus in Korinthe. En ja, toen is dat woord gezegend daar in die gemeente. Want velen in Korinthe hem horende geloofden en werden gedoopt. Heeft Paulus dat gedaan? Was dat door de kracht van de apostel? Was dat omdat hij zo mooi preken kon? Nee, dat was omdat de Heere, de Heilige Geest, dat woord van de apostel zegende aan het hart. Want geloof is door het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. Gemeente, dat is het geheim. Paulus is slechts een dienaar door wie die mensen, Gods kinderen in Korinthe, hebben geloofd. Ik ben maar een klein middeltje, zegt Paulus. En Apollos is ook maar een klein middeltje in de hand van de Heer. Apollos, ja, er staat dat hij in Korinthe veel toegebracht heeft aan degenen die geloofden door de genade. Apollos is dus weer voor iets anders gebruikt, maar ze mochten allebei daar als een dienaar werken. Gemeente, wat zijn Gods dienaren nu eigenlijk? Je hebt allemaal wel eens dat die uitspraak van Calvijn gehoord. Mensjes uit het stof verrezen. Dat zijn Gods dienaren, mensjes, hele kleine mensjes uit het stof verrezen. Het zijn geen grote mensen, het zijn kleine mensen. Ze zijn nietig, stof en as. Paulus, gewoon een jongen uit Tarsen, Klein-Azië. En Apollos, gewoon uit Alexandrië, daar in Egypte. Weer een heel ander deel van het Romeinse Rijk, dat wel, en een hele andere achtergrond. Maar nietig stof en zwak van moed en klein van krachten en beperkt in kennis. En ze hebben niet allemaal alle gaven. Ze hebben niet alle gaven. Nee, de een heeft deze gaven en de ander heeft weer andere gaven. En ze moeten in alles geholpen en ze moeten in alles geleid en in alles geleerd en in alles onderwezen worden. Weet je wat die dienaren zijn, jongens, meisjes? Ze zijn slechts slijk. En dan denken we aan die geschiedenis van de blindgeborene. Wat pakte de Heere Jezus nu om die man zijn blinde ogen te openen? Hij pakte een beetje modder, slijk, en hij streek dat op de ogen van die blinde. En toen mocht die blinde gaan zien. Je zou zeggen, een beetje modder, een beetje slijk. Was dat het nu? Ja, dat wilde de Heere Jezus nu gebruiken om de blinde ogen van die man te openen. En meer was het niet. En nu wil de Heere ook van die nietige instrumenten gebruiken om blinde ogen daar in Korinthe te openen. Dat is een wonder. Kinderen des Heren. Het gaat toch niet om een dienaar. Het gaat om die grote dienaar. En als je die grote dienaar nu mag gaan volgen, Jezus Christus, wat voor weg ga je dan? Dan ga je hier een stervensweg. Dan kun je geen meester meer blijven. Dan kun je niet meer voorop gaan. Maar dan moet je een dienaar worden. Dan moet je achteraan komen. En dat gelijk de Heere aan een iegelijk gegeven heeft. Gemeente. En dat gelijk de Heere aan een iegelijk gegeven heeft. De Heere stuurt zijn dienaren naar de plaats waar hij wil. Hij geeft de gaven aan wie hij wil en welke gaven aan wie hij wil. Hij gebruikt ze voor wat hij wil en voor wie hij wil. Dat is allemaal Gods vrijmacht, Gods welbehagen. Lees 1 Korinthe 12 er ook nog maar eens op na. Dan lees je over die verschillende gaven. En de Heere acht dat allemaal nodig in zijn vrijmacht en ook in zijn wijsheid. Want Paulus heeft niet alle gaven en Apollos heeft ook weer niet alle gaven. Die dienaren die vullen elkaar aan. Die dienaren zijn op elkaar aangewezen. Die ene dienaar kan niet zonder die andere dienaar. Die staan naast elkaar en die komen soms in een gemeente na elkaar. Dat is het wijs beleid van de grote dienaar Jezus Christus in het zenden van zijn ambtsdragers. Die dienaren zijn verschillend in karakter. In hun gaven, in hun levensomstandigheden, hun levenservaring, in hun geestelijke leiding. En gemeente, zo was het in Korinthe. Zo is het ook nu nog, geliefde gemeente. Er zijn verschillende predikanten ook naar de akker van Schravenpolder gestuurd. En de Heere heeft ze allemaal gestuurd op zijn tijd. Die dienaar op dat moment. Met die boodschap naar de gemeente. En zo stelde de Heere ook hier in de gemeente. En dat mag misschien wel even persoonlijk zijn, geliefde gemeente. Zo van de week over deze preek zat na te denken en dat alles zo zat te bemediteren, kwam in mijn gedachten, zo'n paar maanden voordat dat beroep van Schravenpolder kwam, dat de Heer me onderwees uit Johannes 4. En in Johannes 4 staat, woorden van de Heere Jezus, dat zei hij tegen zijn discipelen, toen daar in Samaria, een ander is het die zaait en een ander die maait. Ik heb u uitgezonden om te maaien hetgeen ge niet bearbeid hebt, anderen hebben het bearbeid en gij zijt tot hun arbeid ingegaan. En toen liet de Heere me zien, anderen. Die hebben op die akker gewerkt van Schravenpolder. Dominee Westraten, dominee Schipper, dominee Hakvoort, dominee Jansen. En gij zijt tot hun arbeid ingegaan. Jij hebt daar nog nooit gearbeid. Maar nu moet je tot die arbeid van die andere mensen die voor je geweest zijn op die akker ingaan. En gemeente, zo stuurde de Heer en zo gaf de Heer onderwijs. En zo is dat, zo zie je dat in de Bijbel ook. Eerst moest Paulus daar komen. En dan Apollos. En in een andere gemeente was het weer een andere volgorde. Maar de Heer had er zijn wijs beleid in. Waarom? Opdat mensen, en dan zijn we weer bij de kern, opdat mensen aan de voeten van die grote dienaar, Jezus Christus, mogen komen. Want de Heilige Geest rust in het leven van Gods kinderen niet voordat die mensen aan de voeten van die grote dienaar zijn gekomen. En daar gaat het om in je leven. Dat de Heere dat dienstwerk van die verschillende dienaren gebruikt om bij die grote dienstknecht te komen. Versterk dan hetgeen gij hebt gewrocht. We gaan het zingen uit Psalm 68 vers 14. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. O God, schraag dat vermogen. Psalm 68 vers 14. dienstwerk in Korinthe, de strijd over Gods dienaren, de plaats van Gods dienaren, de zegen door Gods dienaren, want dan zegt Paulus, ik heb geplant. Apollos heeft nat gemaakt, maar God heeft de wasdom gegeven. Paulus gebruikt hier een beeld van de landbouw. Planten van gewassen. Want God, dat dienstwerk is Gods akkerwerk. We hoorden net uit vers 9. Wij zijn Gods medearbeiders. Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij, gemeente van Korinthe. Planten. Dat heeft Paulus gedaan, geplant. De gemeente van Korinthe geplant. Hij scheidde van Athene en kwam in Korinthe, Handelingen 18. Hoe heeft hij geplant? Nou, hij heeft gepreekt. Gehandeld met de zielen. Gehandeld met de zielen. Bewogen tot het geloof, hè, de Joden en de Grieken. En met kracht betuigd dat Jezus is de Christus. Door de Heilige Geest gedrongen. Want hij is door de Heilige Geest gezonden en door de Heilige Geest gedrongen. Kanttekening 10. Hij heeft de eerste grond van de gemeente door de prediking gelegd. Hij heeft die grondslag gelegd. En planten, dat is een voorzichtig werk. Misschien heb je wel een tuintje, jongens en meisjes. En dan plant je wel eens iets in. Slaplantje of een tomatenplant. Daar zorg je goed voor, hè? Dat doe je niet ruw. Hè? Je pakt een schepje en je gaat de grond een gat maken en je zet voorzichtig dat plantje erin. Je drukt de grond weer wat aan. Dat doe je niet wild, dat doe je voorzichtig planten. Planten, dat is ook heel nederig werk, hè? Want je zit op je knieën op de grond. En het is ook, ja, vuil werk, je krijgt er vuile handen van. Ik heb geplant, zegt Paulus. Letterlijk staat er in het Grieks, ik plantte. Ik heb geplant. Ik mocht een poosje dienen. Dat heb ik een poosje gedaan. En ik ben ook weer weggegaan. Ik ben maar een voorbijganger. Gods knechten zijn maar voorbijgangers, zei de oude dominee Baaiens vroeger nogal eens. We zijn maar voorbijgangers. Maar ze hebben wel iets nagelaten. Ze zijn gekomen en weer gegaan, maar ze hebben geplant, hier Paulus. En Apollos? Apollos heeft nat gemaakt. We denken weer, jongens en meisjes, aan dat tuintje. Je pakt een gieter en je gaat dat plantje besproeien. Hè? Dan is het droog en dan, iedere dag hou je dat bij. Dat doe je ook niet ruw, hè? Van een plons water. Nee, voorzichtig. Dat kleine plantje, die plantjes, die slaapplantjes of die andere plantjes besproeien. Dat is ook nauwkeurig werk en heel nuttig werk. Anders blijft dat plantje niet in leven. Kanttekening 11. Wat ik begonnen had, is door zijn leer bevorderd en versterkt. Dus Paulus zegt, ik plantte, en toen ben ik weer weggegaan. En toen is Apollos gekomen en Apollos heeft nat gemaakt. Die heeft dat plant goed begoten. Apollos, die is eigenlijk met de gieter gekomen en die heeft dat voorzichtig nat gemaakt. Nou, we zijn toch maar dienaren, zegt Paulus. En wat heeft Apollos dan? Hij heeft nat gemaakt. En wat is dat nat maken dan? Nou, hij heeft veel toegebracht aan degenen die geloofden, staat er in Handelingen 18, door de genade. En wat betekent hij heeft veel toegebracht? Niet dat er veel mensen tot bekering zijn gekomen, dat betekent het niet in de eerste plaats, maar het betekent hij heeft veel geholpen tot versterking van het geloof. Van de gelovigen, kanttekening bij Handelingen 18, lees maar na. Dus Apollos maakte nat, hij is er vooral voor gebruikt, voor de opwas in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus in het leven van Gods volk in Korinthe. Is dat nu geen wijsheid? Paulus plantte. Apollos maakte nat. Eerst moest Paulus daar komen. En toen moest Apollos daar komen om nat te maken. Gemeente, weet je hoe dat ging in die Romeinse tijd? Nou, dan werden die akkers gewoonlijk bewerkt door de slaven. Door de dagloners, door de dienstknechten. En dan gebeurde het, jongens en meisjes, dat die ene dienstknecht, die was een poosje op die akker. En morgen was die weer op een andere akker. En volgende week was die daar weer op die akker. En zo hadden ze allemaal hun werk. Hè? Die dienstknechten waren aan het planten. En die waren meer aan het verzorgen van die plantjes bezig. En ze hadden overal zo hun taak. Planten en nat maken. Dat hebben we allebei nodig. Geliefde gemeente, het gaat over dienstwerk van morgen. Is dat begin, is dat goddelijk begin er in je leven? Daar moet je niet overheen gaan, hè? Want dat goddelijk begin, dat is nodig. Ik heb geplant, er moet wel iets in ons hart geplant worden. Gods genadewerk is in je hart en in je leven zo onmisbaar nodig. Dan zeggen we wel eens, de genade worden u geschonken. Want alleen iets wat geplant is, dat kan groeien. Een plantje wat je niet in de grond zet, dat weten de kinderen, dat sterft af. Dat wordt niks. Er moet iets in ons hart geplant worden. En wat gebeurt er dan? Nou, 2 Korinthe 7, dan komt er een droefheid naar God in je hart. Een heimwee naar de Heere. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Liefde tot de Heere. En de Heere vrezen. We hopen daar in de catechismus de komende zondagen ook nog wel meer over te horen. Dan ga je jezelf verfoeien. Dan ga je bukken, dan ga je buigen. Dan ga je verlangen ook naar de... Je kunt God niet meer missen. Zijn er van die kinderen... Zijn er van die jongeren die God kwijt zijn en die God niet meer kunnen missen? Kun je dan altijd gelijk geloven dat er iets van de Heere in je leven is? Nee, daar moeten we natuurlijk voorzichtig mee zijn. Maar dat zijn de kenmerken van dat eerst beginnende leven. Maar vooral moet het dan gaan om die weg van de zaligheid. Dat er iets van die weg van de zaligheid in Christus persoonlijk mag worden ontdekt en geopenbaard van de Heere uit de hemel. Is dat begin er? Is de voortgang er? Genade worden u bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Dat plantje van het geloof moet toch opwassen, opgroeien. Apollos, die wist eerst alleen de doop van Johannes. Hij wist wel iets van de komst van Jezus en dat hij zou komen, maar hij had nog zo weinig licht over het werk van Jezus. En toen hebben Aquila en Priscilla hem bij zich geroepen en op een hele hartelijke manier, een hele onderwijzende manier, en ook zo naast Apollos bleven ze staan, toen hebben ze hem die weg Gods bescheidelijker uitgelegd. En de Heere heeft dat liefdevolle onderwijs van die geoefende mensen willen gebruiken in het hart van die vurige Apollos. En dat heeft de Heere zo willen gebruiken, dat er licht en zicht kwam, meer licht en zicht op het werk van Christus in zijn leven, zodat hij in Korinthe gebruikt is om die mensen te oefenen in de genade. Toen werd hij voor dat nat maken, voor die opwas in de genade en kennis van Christus gebruikt daar in Korinthe. Want die geestelijke mens moet opwassen. Kinderen des Heren, lees daar eens wat over. U kent dat misschien, dat boek wel, van Florentius Costeris. Hollandse oudvader die 47 jaar in Horen heeft gestaan, in Noord-Holland. Er is nu niet zoveel meer van over. Maar in die tijd stond Kosteres en ook anderen in Horen. En die heeft een boek nagelaten, 62 preken. Je hoeft ze niet allemaal achter elkaar te lezen, maar dat zijn wel nuttige preken. De geestelijke mens in zijn begin, in zijn voortgang, in zijn einde. En daar schrijft Kosteres heel uitgebreid over dat begin. Maar ook over die voortgang van die geestelijke mens. Er moet een opwas zijn. Hij heeft ook bijvoorbeeld 9 preken hier over 1 Korinthe 3, vers 22 en 23 over. Over alles is van, ja, hoe staat het er aan het einde? Gij zijt van Christus en Christus is Gods. Ze zijn alle uwe. He, de rijkdom van zo'n geestelijk mens. En dan gaat hij dat uitwerken aan de hand van die woorden die daar staan. Gemeente, dat is nuttig. En kinderen des Heren, dat is ook zo nuttig. Ook voor het geestelijk leven. De Heere geeft niet alles op één dag. Daar is een opwas nodig. In de genade en in de kennis. Hè? Zoals Apollos mocht toebrengen aan degenen die geloofden door de genade. Mag ik het nu eens aan u vragen? Nu heeft de Heere verschillende dienaren gezonden naar de gemeente. En mocht er onder die dienaren nu ook iets bij komen in uw leven. Een opwas in de genade en in de kennis van die Heere en zaligmaker. Is die zaligheid nu al naderbij gekomen? Of praat je eigenlijk nog precies hetzelfde als 30 jaar geleden, om maar iets te noemen? Of mag die zaligheid toch vaster zijn door het dienstwerk wat de Heere heeft willen laten verrichten door de verschillende ambtsdragers? En dan moet je natuurlijk ook op de akker zijn. En dan zeg ik dat tegen ons allemaal, gemeen. Want Calvijn zegt, je bent natuurlijk wel heel dwaas, hè? Als je denkt dat je zonder prediking tot geloof kunt komen. Weet je, hij zegt, dan ben je net als een boer die zijn ploeg weggooit en die niet zaait. En die zegt, die landbouw, die is niets waard. En die dan naar de hemel gaat gapen, zegt Calvijn, om voedsel te verwachten. Ja, natuurlijk, dat gaat niet. Een boer die zijn ploeg weggooit en een boer die niet zaait. En een boer die alleen maar naar boven staat te kijken, zal er nog iets gaan. Dat gaat natuurlijk niet. En daarom moet je komen, bedoelt Calvijn, waar de prediking gebracht wordt. En dan moet je hier zondag zijn. 2 keer, 3 keer op een zondag luisteren naar wat de Heere door de prediking te zeggen heeft. En dat wil God zegenen. Maar God die de wasdom heeft, maar God heeft de wasdom gegeven, zegt Paulus. Kijk eens. Hij wijst van zichzelf af. Apollos heeft dat niet gedaan en ik heb dat niet gedaan, zegt Paulus. Maar God. God heeft de wasdom gegeven. Hij heeft dat woord in het hart krachtig gemaakt tot bekering, kanttekening 12. En zo is hij bezig geweest, Paulus. Geplant. En zo is hij bezig geweest, Apollos, nat gemaakt. En zo moeten Gods dienaren bezig zijn. Planten en nat maken. En ook altijd dat plantgoed nat maken met hun tranen. Ik heb gelezen van Robert Murray McChane, die jonge Schotse predikant. Hij maakte iedere preek, voordat hij de preekstoel opging, dan maakte hij in de consistorie zijn preek als het ware nat. Met zijn tranen en zijn gebeden. Oh, dan mogen we wel vragen om als ambtsdragers, als dienaren, iets van, ja, van zo'n nabij leven te mogen kennen. En God die de wasdom heeft gegeven. Weet je, dan staat er in het Grieks een werkwoordsvorm, dat wil zeggen, hij bleef dat doen. Hij gaf die wasdom en hij bleef die wasdom geven, die groei. Dat is een voortdurende handeling. Weet je, dat ligt nu zo vast in dat welbehagen. Ik heb veel volk in deze stad, zei Christus. Ik heb ze gekregen van mijn Vader in de eeuwigheid. En daarom geef ik die wasdom en blijf ik die wasdom geven. Is dat geen bemoediging, kinderen des Heren? Als je nu hier vanmorgen zit of thuis met één verloren boel, dat je zegt, dan gaat de preek over wasdom. En het lijkt wel alsof ik alleen maar achteruit ga. Komt ook nooit meer van u, echt niet. Soms denk je wel eens, zou er nog iets van dat plantje overblijven. Dat plantje dat moet wortelen in de diepte. En zo gaat dat dienstwerk van die dienaar Jezus Christus meer waarde krijgen. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En dat gaan we in de zondagen over de dankbaarheid nog wel horen. Dat nu alles in de heiligmaking ook alleen maar in Christus en bij Christus ligt. En dan blijf je ook afhankelijk, hè, kinderen des Heren, van dat plantwerk op de akker van de gemeente. Planten en nat maken. Door de dienaren die naar je toegezonden worden. Door de ambtsdragers die de Heer je heeft gegeven. Dan ga je vragen of de Heer dat dienstwerk wil gebruiken. Dan ga je het vragen. Mag er wat geplant worden? Mag er wat nat gemaakt worden? Zeg, is er in je hart al wat geplant? Alle plant die mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden, zegt de Heere Jezus. Daarom is er al wat geplant in je leven. Niet wat ik zelf plant, of wat een ander plant, maar wat God plant in mijn leven. Zeg, kan er iets nat gemaakt worden bij u? Wast op in de genade en in de kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Want het gaat om Hem. Die grote dienaar Jezus Christus. Die al Gods dienstknechten. En dat bedoel ik al Gods kinderen. Want dat worden dienstknechten van God. Bij God brengt. Om Hem eeuwig te mogen dienen. Toegemeente. Zal dat nu onze toekomst zijn. Amen. Heere, zo mocht er dienstwerk gedaan worden in Korinthe en dienstwerk nog gedaan worden overal waar u dat geeft. En dan zendt u uw knechten goedertierlijk tot wie en wanneer u wilt. Zegen het werk, Heere, dat ambtelijke werk, dat werk in uw koninkrijk, waar dan ook ter wereld en hier ook op deze akker. Heere, heb dank voor alles wat u schonk. Geef de onderwijzingen mee naar huis en mag het in de binnenkamer brengen, Heere. Om die genade bij de aanvang of bij de voortgang te mogen ontvangen en vermenigvuldigd te krijgen. Help de ambtsbroeder vanmiddag in de leesdienst. Ons in de zustergemeente. Geef u vanavond wat nodig is en breng ons dan zo nog een en andermaal onder uw woord, om Jezus wil. Amen. Gemeente, Psalm 67, vers 3 is de slotzang. De volken zullen Heer u loven, o Heer u loven al te maal. Psalm 67, vers 3. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.